De schriftlezing voor heden middag is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 15e hoofdstuk, de verzen 19 tot 28. In Korinthe 15, de verzen 19 tot 28. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Indien wij alleenlijk in dit leven op de Messias zijn hopende, zo zijn wij betreurenswaardiger, erbarmelijker letterlijk, dan alle mensen. Maar nu de Messias is opgewekt uit de doden en de eerste de grond geworden is van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, zo zullen zij alle in de Messias levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn gelid, in zijn rangorde. Eerste, als oergrond van alles, de Messias. Daarna, die van de Messias zijn, in zijn aankomst. Daarna, het einde, wanneer hij... Ten slotte wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in alles. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij danken u dat wij in dit avonduur mogen samenkomen. Dat wij niet zomaar een bijeenkomst hebben, maar dat wij door u zijn geroepen. Dat wij verzameld zijn rondom uw woord. Dus in uw naam. Heere, gij belooft dat gij de Zoon uw liefde in ons Heer Jezus hier tegenwoordig wilt zijn. Wij bidden u, wil ons hart daarop richten. Dat dat het middelpunt is van ons spreken, van ons horen, van ons voelen, van ons leven hier. O Heere, ondanks onze zorgen en de dreigingen van afleidingen. O Heere, wil ons in het bijzonder daarop richten. Geef dat wij de klank van uw woord mogen vernemen. Wil het woord klank geven door de Heilige Geest. O Heere, en wil ons zo een goed uur geven, waarin wij toegerust worden, ook voor de toekomst, ook in deze wereld. Heere, wij dragen u op al onze zorgen en noden. Ook die dingen waarvan wij menen dat we geen uitzicht hebben en geen doorzicht. En er niet uit kunnen komen omdat er zoveel kanten aan een zaak zitten. En dat we het gevoel hebben als we het ene verkiezen boven het andere, dat we het andere ook weer tekort doen. O Heere, wil ons helpen waar onontwarbare kluwen in het leven zijn. O Heere, Gij zijt sterker dan alles. En geef dat we dit alles in onze bezinning en onze moeilijkheden met U verbonden blijven. Dat we niet in de wanhoop, omdat we oversteld worden door zoveel vragen en door zoveel moeilijkheden, vergeten de band met U. Geef dat wij ten opzichte van al die belangrijke dingen zorgeloos mogen zijn en alleen maar in de eerste plaats de zorg mogen hebben ervoor dat wij met U verbonden zijn. Heer, hebben wij dat in onze macht. Wel mogen wij er U om vragen. En uw Zoon heeft gezegd dat we om U onmiddellijke nabijheid in de Heilige Geest bidden, dat Gij ons verhoort. En dat doen wij dus nu ook. Heer, wij dragen U op al onze noden en zorgen die wij kennen. Geef dat wij kunnen lenigen, dat wij iets mogen doen aan de voorbereiding van de komst van uw koninkrijk. Wij bidden nu voor de zieken, wilt gij genezing schenken, wilt gij troosten, versterken, alle mensen die in nood zijn, alle schepselen die lijden, en door uw koninkrijk komen. Heren, wij bidden u, geef ook dat wij de lof in ons hart mogen hebben voor u, dat we ook in de kleine en in de grote dingen uw glans en heerlijkheid mogen erkennen. We willen u danken voor alle goede dingen die ge ons gegeven hebt, de weldaden. O Heere, leer dat wij ze als zegen mogen zien. O Heere, wat zijn we toch in veel opzichten gezegend. U hebt ons zo voor het geluk gemaakt. Zo oorspronkelijk alleen maar dat wij ons thuis voelen in het paradijs. Dat wij het geluk dikwijls vergeten en niet tellen. En alleen de moeilijkheden zien. O Heere, wil ons indachtig maken. O Heere, we willen uw grote naam loven, prijzen. Zegen, o Heere, wij kunnen u toch ook zegenen zoals de schrift zegt. Als wij uw wil doen. O Heere, geef ons daarvoor kracht. Vergeef ons onze zonden. Ook die dingen die we niet meer kunnen achterhalen. Vernieuw ons leven. Geef ons moed, kracht, openheid voor de toekomst. En liefde, zoveel liefde in het hart. En geef ons zoveel geluk, dat wij anderen ook gelukkig kunnen maken. Door uw genade. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Wij vragen dat u, o Vader, om zijn naams wil, die één is. Amen. De tekst voor hedenmiddag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 en daarvan nader. Het 28e vers, 1 Korinthe 15, vers 28, waar wij het woord Gods al dus lezen. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in alles. We denken bijzonder na over die laatste woorden, opdat God zij alles in alles. Gemeente des Heren, het is een moeilijk schriftgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen. Het staat in dat hoofdstuk dat gaat over de opstanding en de oneindige betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. En dan wordt daarin gezegd, begint dan met het stuk dat wij hier met elkaar hebben gelezen. Ik kan natuurlijk nu dat hele hoofdstuk niet behandelen, maar daar wordt dan van gesproken, zo wij alleen hopende zijn in deze wereld, nu, hier, op de Messias, op de Heer Jezus, dan zijn wij beklagenswaardig of de erbarming waard meer dan van alle andere mensen. Je wordt dus gesteld dat het leven op zichzelf belangrijk is en dat het er ook om gaat dat we onze hoop stellen op de Heer Jezus en in dit leven, dit gewone aards leven, maar het vreselijke is als we het alleen doen, zijn we eigenlijk beklagenswaardiger dan alle mensen, want dat is het merkwaardige van het menselijke, ook al behoort men tot heidense religies of tot welke beschouwing ook, de mens is oorspronkelijk toch geneigd om te weten dat er meer is dan dit leven alleen. Maar de apostel wil zeggen dat wij juist een dieper doorzicht hebben gekregen, een inzicht en inleiding, waardoor ook het leven hier en nu zo heel anders wordt, omdat dit ongelooflijke feit heeft plaatsgevonden, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En dat hij dit heeft gedaan, dat is een kracht, een vernieuwende kracht waar wij uit leven. Het wordt dan opgesomd hoe die kracht der opstanding werkt. Er zijn, zegt de apostel, verschillende afdelingen. Je zou kunnen zeggen, het heeft te maken zelfs met het gelid, zoals militaire troepen een gelid hebben, een rangorde zou je kunnen zeggen. En dan worden er hier drie genoemd die wat betreft de kracht van de opstanding. Het gaat er dus eigenlijk om in dit hoofdstuk, waar het dus ook op uitloopt, op de toekomst van alle dingen. Wij leven in een wereld die nog overstelpt is van moeite en zorgen, en waarin de machten van deze wereld schijnen te overwinnen en vrij spel schijnen te hebben. Maar de apostel zegt, er is iets gebeurd en dat is niet meer tegen te houden. Dat werkt door tot in het uiterste. En dat begint met de opstanding van de Heer Jezus. Het wordt hier genoemd, dus niet alleen het eerste in tijdsvolgorde, maar er staat eigenlijk een woord, het is het oerbegin, de oerkracht, het oerbeginsel waaruit al het andere voortkomt. En het volgende wat dan genoemd wordt, dat is degene die van de Messias zijn bij zijn aankomst. Wie diegene zijn, daar heeft men veel over gesproken, maar het is heel duidelijk in het hele verband, zoals het bij de apostel Paulus staat. Dat is natuurlijk het volk van Israël, dat bij de Messias hoort, want het woord Messias, we vertalen dat dan in het Grieks met Christus, maar er staan dus eigenlijk, betekent het Messias, en het is een koningstitel van het volk van Israël, zoals Farao een koningstitel is van de Egyptenaren. En je kunt de Farao niet losmaken van de Egyptenaren, zo kun je de Messias niet losmaken als koning van zijn volk. Dat is dus het tweede, dus dat is het tweede is het herstel van Israël, dat eindelijk in het oog van al de volkeren zo gezien zal worden, dat de volkeren Israël zullen zegenen en niet betuttelen en bedweterig tegen Israël doen. Daar, als we zolang dit nog gebeurt, zal het zo zijn dat de Messias uitblijft, dat wij daarmee de Messias uitzetten. Dat wil niet zeggen dat op zichzelf alles wat een individuele Jood doet volmaakt is. Maar we hebben eenvoudig de kunde en het doorzicht niet om dat te kunnen beoordelen wat tussen God en zijn volk is. En wij die des Heren oogappel aanraakt. Het zijn altijd gevaarlijke dingen als mensen dat doen. De geschiedenis is er vol van om daarop te wijzen. En wij hebben als Nederlandse volk een bijzonder voorrecht gehad, dat wij door Gods genade, het zal wel door predestinatie en voorbestemming zijn, dat wij een andere houding tegenover Israël kunnen hebben. Dat ligt in onze goede Nederlandse traditie, die zijn hoogtepunt heeft gehad in Willem van Oranje en in de stadhouder koning Willem III, die van God begenadigde, die wonderlijke dingen heeft mogen doen door Gods genade, die ons een vrijheid en verademing door Gods genade heeft mogen geven, waar we nu nog voor groot en het kunnen leven. En dat is een zware verplichting dat wij, dat ons die dingen zijn toevertrouwd. En u weet het, dat de Joden die hebben geweten dat dat hun zaak was. De overtocht, die wij nu straks gaan herdenken, van de stadhouder koning naar Engeland om Europa, om de wereld te bevrijden. Die overtocht die is oorspronkelijk gefinancierd door die Joods. U was zo. Die zei, uw zaak is onze zaak. Bij Willem van Oranje waren ook zulke dingen aanwezig. Dat zijn dingen die we moeten weten in het verband. Dat herstel, dat wat verborgen aanwezig is, maar dat eindelijk ook voor niet-Joden, ook voor christenen zichtbaar zal worden. Dat is dan het herstel van het tweede geordend zijn waar hiervan gesproken wordt. Het tweede is dus dat herstel van Israël, waardoor het erkend wordt als volk van de Messias. En dan het derde, dat is uitzat waarop gewacht wordt, dat is dat de macht van die Messias zal doorgetrokken worden door alle dingen van deze, door alle verderf van deze schepping heen, om deze schepping te redden. En dat is nu juist waar de psalm ook van spreekt, dat hier Jezus is opgenomen, dat de Messias zit aan de rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En u spreekt de apostel ook van deze dingen, van dat moeilijke en raadselachtige, van die tijd na de opstanding tot de wederkomst. Het lijkt soms alsof God werkeloos is. Nee, er wordt een ontzaglijke strijd gevoerd en Israël heeft daar deel aan, al is het in de bedekking, al is het niet te zien, al is het in de verborgenheid, alleen kan het in de geest geschouwd worden. Het is zo dat het alles voorbereid wordt en dat de machten, dat die, ja, het staat er zo'n wonderlijk woord, die zich nog tegen het koninkrijk Gods keren, dat die machten teniet gedaan zullen worden. Nou is het heel merkwaardig. God heeft alle dingen geschapen door het woord zijner kracht. De zonde is gekomen. En nu is het zo dat God die in het ontoegankelijk licht verkeert, niet onmiddellijk meer voor mensen toegankelijk is. De wereld heeft zich afgesloten. God heeft een bruggenhoofd in deze wereld gesteld. Dat is een koninkrijk Gods in deze wereld waar aan het hoofd staat de Messias. Dat koningschap is in Israël gegeven. De koning daarvan is de Messias en God de Vader, zo mogen we het uitdrukken. God de Heere, zoals de Bijbel spreekt, heeft de macht gelegd in de handen van de koning van Israël, van de Messias. En die koning, die moet door de macht Gods nog een grote strijd voeren tegen de haarden van verzet, die ook na zijn opstanding uit de doden nog zijn overgebleven. En dat is eigenlijk die harde en raadselachtige strijd voor ons. Wordt gemaakt, kan God dan niet alle dingen? Hoe kan God het allemaal toelaten? God laat het niet toe. God voert in zijn zoon, in de Messias, door middel van zijn volk, een strijd tegen de machten die op zichzelf niet kwaad zijn, maar die zichzelf wil handhaven en die God alleen maar willen gebruiken tot hun eigen doel en tot hun eigen principe. Dat is het merkwaardige Romeinse principe, wat ook in de christelijke kerk zo lang is doorgevoerd. Dat men wel de zegen wil gebruiken, maar ten eigen behoeve en tot eigen machtsvertoon. En dat is een ontzaglijk gevaar. Zo staan die machten die door God geschapen zijn en die niet zonder goddelijke macht kunnen zijn. En nu keert zich daar dat nieuwe rijk en het lijkt klein en het rijk lijkt zwak, maar het staat in de wereld en het is verbonden met de Heer Jezus die opgevaren is ten hemel, maar die op een wondere wijze met zijn volk de strijd voert. En waar gaat het nou tegen? Tegen aardse machten, ja ook tegen aardse machten soms, maar daar staan altijd andere machten achter. Waar zich moet overheden, krachten en machten. Dus de machten en krachten en die overheden die in die wereld zijn. En dan staat er dat die moeten teniet gedaan worden. En dan volgt er de laatste macht die er is, dat is de dood. De laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood. Wat zich tegen het rijk van de Messias en tegen Israël keert, dat is dat zijn machten die op zichzelf zich willen handhaven, niet zien waar het om gaat, dat uiteindelijk deze wereld niet in deze toestand geconsolideerd mag blijven, maar dat alles veranderd zal moeten worden, dat de laatste vijand, de dood van al die machten, vernietigd zal worden. Hoe zal het dan zijn? Daar staat een woord teniet gedaan, maar in de Griekse taal staat eigenlijk een veel mooier woord, vernietigen. Dat heet zoiets akeligs. Dat is dat het weggevaagd wordt. Er staat eigenlijk letterlijk, wordt er in het Grieks een woord gebruikt, dat betekent eigenlijk werkeloos gemaakt. Inactief gemaakt. Tot rust gebracht. Zo kun je het ook vertalen. En dat is de mooiste vertaling, dat is de tweede betekenis. Dan betekent het eigenlijk bevrijd worden. Dus je kunt ook zo zeggen dat de kracht en macht en overheden werkeloos gemaakt worden, inactief, rusten mogen, bevrijd worden. Dus je nu zo ook leest de laatste vijand die bevrijd zal worden, is de dood. Dat hij zijn vreselijke werk niet meer hoeft te doen. En dat hij teruggevoerd wordt. Ja, onderworpen wordt. Ondergesteld wordt. Onder de leiding van de goddelijke leiding. Van de Messias. Van de Heer Jezus. Van de Torah. Van de goddelijke wijsheid, dat alles naar onder gebracht wordt. Al die tegenstand, al die moeite, dat is het ontzaglijke wat gebeurt, wat God heeft ingezet. En wat is het heerlijk als wij als een deel van de christenheid uit de volkeren daar aan die kant mogen staan. En het gaat hier niet om politieke dingen in de eerste plaats. Die kunnen er soms mee te maken hebben. Maar het gaat om die innerlijke strijd tegen de machten in deze wereld. Ook die machten van het verderf. De machten van de ziekte. De machten van de zonde. Die niet op zichzelf vernietigd worden, maar tot rust gebracht en bevrijd worden tot hun oorspronkelijke bestemming. Nou, dat is nu bezig, broeders en zusters. En waarom duurt het dan toch zo lang? Waarom doet God het nu niet ineens met een beweging van zijn hand? Zou toch kunnen? Ja, we kunnen daar niet veel zinnigs over zeggen. Wel iets van de eigenaardigheid van het wezen van onze God, van die God van Israël, van die Vader van de Heer Jezus. Dat is dat hij uiteindelijk maar één betrekking wil in zijn hele schepping. Niet meer één van dwang, niet meer één van zomaar van uiterlijke macht, maar alleen van de liefde, de kracht van de liefde, de macht van de liefde, die niet meer dwingt, die de vijand niet neerslaat, maar die de vijand zijn vijandigheid doet wegnemen en die de vijand voert tot zijn oorspronkelijke bestemming, waartoe die oorspronkelijk door God bedoeld is. Zo vreemd wil God het. En dat is een hele inzet die de bekroning en het hoogtepunt vindt in de Heer Jezus. Dat is alleen maar de overweldigende macht van de liefde, die niet meer uiterlijk dwingt, die niet meer mechanisch dwingt, maar die overtuigt tot in het diepste hart dat de vijand zegt: ach, al mijn tegenargumenten en al mijn tegenstribbelingen. Het is onzinnig, niet omdat ik geen kans heb, omdat ik zoveel minder macht heb en dat ik eronder zit. Nee, want je kunt, de machten kunnen nog zoveel tegenhouden. Zijn in staat om uit te stellen, om de brandende macht van de liefde niet te willen erkennen. En daardoor is er dat uitstel. En we zouden zeggen, en de Satan neemt het Heere God kwalijk, die zegt: waarom laat hij het toch zo lang duren? Hij meent het veel beter te kunnen en veel sneller. Denk aan het probleem van Job. God wacht, vertrouwt op Job, op die een, op zijn volk en op alle die daarmee verwant zijn. Daar wacht hij op, want er is niemand als mijn knecht Job. En dat is natuurlijk helemaal volmaakt in de Messias, in de Heer Jezus gebeurd. Ja, dat is niet te begrijpen, en wat nameloos leed en kost dat allemaal, maar het gaat daar naartoe. En u heeft God al die macht gegeven aan de Messias om die strijd op die wijze te voeren, om de vijand te overwinnen. En dat duurt veel, veel langer naar onze maatstaven, maar het is doeltreffend. Het kan uitgesteld worden en we kunnen het raadsel vragen ook in ons eigen leven: waar is het? Maar vergeet nooit, de strijd wordt doorgezet en dan komt het grote einde. Eindelijk zal het zijn, de laatste vijand die overwonnen wordt, die werkeloos wordt gemaakt, die bevrijd wordt van zijn donkere wezen en in een licht wezen veranderd wordt. Dat is de dood, en dan zal alles overwonnen zijn, en zal al het kwaad en alle vijanden, ze zijn aan de voetbank van de voeten, zoals de overwonnende. Het beeld wordt gebruikt als bij een oostersvorst, bij de overwonnene, aan zijn voetbank zijn. Niet om vertrapt te worden, maar om straks het gebaar te krijgen om in vrijheid te mogen uitgaan. En dan staat er dat wonderlijke woord hier, wat eigenlijk onze tekst is. Dat is dat laatste. Dan staat er dat de Messias, die koning is van Israël, en die apart is gezet om dat te doen die al deze dingen door Gods genade heeft moeten doen. God heeft het aan hem overgelaten. Want God de Heere is in het ontoegankelijk licht. God is geworden tot de verborgen God. Dat is niet een afwezige God, maar toch een verborgen God. Die in het ontoegankelijk licht verkeert. Die we niet kunnen naderen. Er is als het ware een horizon, een afscheiding tussen de verborgen God en de geopenbaarde God. En de geopenbaarde God is geopenbaard in de Messias, in zijn volk, in zijn naam, in zijn woord. En daar leven we uit en daar hebben we verbinding mee. Maar het allerhoogste van God verkeert in het ontoegankelijk licht. En nu wordt hier ons door de apostel Paulus dat ontzaglijke gezegd, dat ook als de Messias, de Zoon Gods, alles heeft volbracht, en de volkeren ook hebben erkend, en Israël en de Messias hebben gezegend, en de naam van Israëls God hebben genoemd, waar de profeten van spreken, en die het alles erkennen, en tot kinderen God zijn geworden, dan komt het grote ogenblik, dat alle dingen zijn onderworpen, en dan tenslotte onderwerpt zich ook die koning Messias met zijn volk, aan die verborgen God die het ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, dan valt die horizon, die grenslijn van het ontoegankelijke licht en dat wat in deze wereld is, valt weg. Die zogenaamde zich onderwerpen van die Zoon, die Messias met zijn volk, dat wil dit zeggen, dat de eeuwige Zoon terugkeert, die vlees is geworden, die in de wereld is afgedaald, die met zijn volk is geweest, terugkeert in het ontoegankelijk licht, van waaruit hij oorspronkelijk gekomen is, waar hij ook was, voor de grondlegging der wereld. En dan staat er, als dat gebeurd is, dat heeft een bepaalde zin, opdat God, daar staat er eigenlijk niet zomaar God, maar er staat de Heere, dat is dus de Godsnaam, opdat die zal zijn alles in alles. Dan is er geen bemiddeling meer. Dan is er geen bemiddeling meer van de Messias en van zijn volk, maar dan is er een onmiddellijke, innige verbinding van alles, in alles is God, wij allen. En wat ook bestaat, wordt verbonden met dat ontoegankelijke licht van God zelf. Dan is er niets meer verborgen in God. Dan is alles, dan is er niets meer over van wat donker is. Dan is alles met het licht verbonden. Het is ook niet zo dat alle schakering en nuancering opgeheven wordt. De onderscheidingen zijn er. Het individuele en het unieke is er. Het is in alles en in alles, zo kun je het ook vertalen, in alles en in allen. En het alle blijft, het wordt niet opgeheven, het wordt niet opgelost, maar in alles is de verborgen God, is nu met zijn heerlijkheid. Alles in alles. Wat dat zal zijn, is zo onuitsprekelijk. Ieder mens, ieder wezen, ieder ding, ieder voorwerp, zelfs wat we nu stoffelijk noemen, het is alles daarmee verbonden. Er is nog maar één betrekking tussen God en zijn schepping, tussen God en de wezens, en het is alleen de liefde. En die liefde, die is geopenbaard de wereld door in de Messias en in zijn volk. En die worden ook niet opgeheven. Maar die onmiddellijke verbinding die er gebleven is tussen de Vader en de Zoon en zijn volk, dat wordt nu aan alle, wordt dat geschonken. En zo'n wondere eenheid Dan worden wij op dezelfde hoogte gesteld. Als het volk en als de engelen. En als alles wat er is. En er is nuance. En er is verschil. Maar het is alles God in ons. God alles in allen. Dat is dat wonder waar Petrus ook van gesproken heeft in Handelingen 3. Van de apokatastasis, de wederoprichting van alle dingen. Dat wil zeggen dat alles tot dat hoogste doel wordt gevoerd. En dan zijn er natuurlijk nog vele vragen, broeders en zusters. Wat gebeurt er met de duisternis? Wat gebeurt er met de donkere gebieden? Wat gebeurt er met al die gebieden van oordeel? En broeders en zusters, we kunnen daar veel over zeggen. We kunnen vermoeden. We kunnen over eeuwigheden van verten van tijd spreken. Maar we staan hier voor dat wondere woord waar men natuurlijk moeite mee heeft gehad, net als die wederoprichting van alle dingen waar de apostel Petrus van spreekt. We kunnen er niet achter terug, opdat God zei, alles in alles, dat woord kun je niet meer spreken. Dat komt zo overeen met het wezen Gods en wanneer het zal zijn en hoe het zal zijn. Er blijven ontzaglijk veel vragen over. Maar er wordt ons even hier iets getoond van het grote licht van de toekomst waar we naartoe gaan. Dan zult u zeggen, wat heeft er nou eigenlijk? We hebben een vergezicht gehad. We hebben enige vermoedens gehad van de toekomst. Maar wat heeft dat dan voor het heden, voor ons leven, hier en nu? Te maken, ach, broeders en zusters, heel praktisch. U staat misschien voor allerlei dingen, ook weer deze week. Beslissingen. Moeite, je moet dit doen, je moet dat doen. Er zijn onontwarbare knopen. Nu één ding. Als je al iets mag weten, en het is als eersteling des geestes gegeven door de Heilige Geest, als eersteling, als onderpand, de verbinding met God. Als u die kent, als u ziet dat er iets van hem al in u is, houd dat vast ook in al die beslissingen. Ook als het moeilijk is. Dan worden de moeilijkste dingen komen al in een ander licht. En worden al anders. En je gaat zien die wondere gang door de geschiedenis. Dat God ons niet alleen laat. Dat God wel het ontoegankelijk licht bewoont. Maar dat hij ons niet in de steek laat. Zijn Zoon. Met degene die bij hem horen, zijn volk en alle die in hem geloven. Zij staan in de wereld, zij hebben er deel aan om daar naartoe te gaan. Dat God zal zijn alles in alles, waarin de liefde de enige verbinding is. Wil je er iets van zien, dan licht het op waarin deze wereld die liefde glanst. En als je ziet dat God je zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat hij ons niet alleen heeft gelaten. Dat hij nog van stap tot stap ons leidt. Dan worden wij bemoedigd om dat grote visioen tegemoet te gaan. En om ook hier en nu, iedere dag, onmiddellijk, zeer praktisch, uit te leven. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 130, het vierde vers, Psalm 130, vers 4. Thank you. toch misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende keer in Rotterdam hoop te preken op 18 september om 5 uur hier in de Hillegondakerk. 5 uur, 18 september in de Hillegondakerk Hilligersberg. Ontvangt u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.